waarschijnlijk, waarom heeft hij nu een schub meegebracht? Je gaat toch geen gat maken in het podium? En Filip, ik heb een schub meegebracht. Als een beetje visuele herinnering. Genesis 26, vers 1 tot met 6. In de NBV leest als volgt: eens brak er in het land hongersnood uit. Een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. Daar verscheen de Heer aan hem en zei: reis niet verder naar Egypte, blijf hier wonen in het land dat ik je aanwijs. Blijf voorlopig in dit land, ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Vers 6. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Amen, tot hier. We gaan straks wel een beetje verder lezen. Nu, dit verhaal speelt zich af in de tijden van Isaac. Isaac was de zoon van Abraham. En Isaac vertoefde in een land waar de Bijbel zegt er brak een hongersnood uit. En Isaac besloot om te gaan verhuizen. Hij was zelfs van plan om naar Egypte te gaan. Iets wat zijn vader Abraham ook had gedaan toen er een hongersnood uitbrak. Iets wat hem trouwens niet goed is bevallen achteraf, want er is van allerlei dingen gebeurd in Egypte. Hij heeft daar een bijvrouw meegenomen, Hagar, en het Hagar is aan Ismaël gekomen, het volk, de voorvader van de Arabieren, en kent de rest van het verhaal misschien. Maar Isaac was dus van plan om naar Egypte te gaan, omdat er een hongersnood uitbrak. Maar God hield hem tegen. God kwam tussen beiden. Hij zei tegen Isaac: blijf voorlopig in dit land. Reis niet verder naar Egypte, maar het land waar je nu staat zal gezegend worden door God en dit hele gebied zal worden gegeven aan je nakomeling. Hij zegt: ga niet verder naar, doe niet en maak niet dezelfde fout als je vader. Blijf hier, ik zal dit land wel zegenen. Ook al is er een hongersnood, ik zal het land wel zegenen. Nu, ik zie een parallel met ons christelijk leven. We vertoeven in het beloofde land. We vertoeven in de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is het beloofde land. Amen. Jezus zei: kom om je leven te geven en leven in zijn overvloed. Halleluja. Ofwel gaan we dat geloven, ofwel geloven we het niet. Maar dit leven in het overvloed was vroeger in het Oude Testament het land van melk en honing. Het land gezegend door God. Amen. Ik ben gezegend in hemelse sfeer met Christus Jezus. Halleluja. En dus we vertoeven in een gezegend land. We zitten daar waar we moeten zijn. Halleluja. We doen wat we moeten doen, maar af en toe komt er daar die hongersnood. Af en toe komt er daar die droge periode in ons leven. En het lijkt alsof het vruchtbare land verdwijnt en opeens is er een woestijn. Of we denken dat we in een woestijn zitten, een seizoen van droogte. Maar een ervaren christen weet dat seizoenen komen en seizoenen gaan weg. Een ervaren christen weet dat dit maar voor een korte tijd is. En dat de Heer met mij is, in welk seizoen ik mij ook bevind. En een ervaren christen weet ook, ik moet blijven daar waar ik ben. En dat is niet vertrekken naar Egypte. Velen van ons zijn te snel om op te geven. We voelen hongersnood en we willen terug van waar we komen. We willen terug naar Egypte. Egypte is een land van zonde. Egypte staat symbool met de wereld, het wereldsysteem, het werelddenken, de wereldse filosofie, de wereldse opbrengst. En als het niet lukt in de gemeente of niet lukt met Jezus, of we voelen soms dat de Bijbel, allee, ik zeg het woord, maar er gebeurt niets. Hoeveel keren had ik het wel niet heb gehoord? Ik bid, maar er gebeurt niets. Alsof Sinterklaas voor je neus staat en direct alles gaat doen wat je wilt. Amen. Maar zo werkt God natuurlijk niet. En trouwens, we kunnen nooit met de vinger naar God wijzen. Nooit kunnen zeggen: God hoort niet. God hoort niet. Vraag het aan God waarom dat hij niet antwoordt. En maak jezelf klaar om zijn antwoord in je op te nemen. Amen. Hij is steeds goed. Hij is steeds rechtvaardig. Hij is steeds heilig. Waarom gebeuren de dingen? Vraag het aan hem, maar ik zou niet te veel gaan vragen. Zeg gewoon, Heer Jezus, één ding weet ik zeker. Ik zit in mijn beloofde land, daar waar ik moet zijn. Ik ga niet naar Egypte. Ik ga niet de wereld raadplegen voor deze droogte op te lossen. Halleluja. Ik ga niet terug van waar ik vandaan kom. Ik wil niet terug van waar u mij heeft uitgetrokken. Israël kwam uit Egypte. Ze zaten in de woestijn. En wat deden ze toen dat het droog werd? Toen dat ze niet het voedsel hadden dat ze wou, ze begonnen te klagen. En ze, met hun hart keerden ze terug naar Egypte. Met hun hart, niet letterlijk. Maar hun hart zat terug in Egypte. Ze vergaat opeens de slavernij. Ze vergaat opeens hoe brutaal ze werden behandeld. En opeens wouden ze terug naar de vijgen en het vlees dat ze daar allemaal hadden. Maar het was een illusie. Het is een illusie wat de duivel je probeert voor te houden. Het is echt een illusie van, oh, toen je in de wereld was, kon je doen wat je wil. Toen was je vrij. Kijk nu waar je nu zit, gebonden door de wetten van God. Dat is een illusie, dat is een leugen. Want wie de Zoon vrij maakt, is daadwerkelijk vrij. Halleluja, ik ben vrij van zonde. Ik hoef mijn oude natuur niet meer te gehoorzamen. Maar mijn nieuwe natuur, de goddelijke natuur die in mij zit, halleluja, maakt me vrij. Al de rest is allemaal voor mezelf. Mijn oude natuur is zo gericht naar zelf. Dat is geen vrijheid. Naar jezelf gericht zijn is geen vrijheid. Het is wanneer we onszelf het kruis opnemen en onszelf zien gekruisigd met Christus. Dat is vrijheid. Wanneer krijg je de meeste vreugde? Als we echt eerlijk zijn. Wanneer we iets weggeven aan iemand anders en we zien de glimlach wat het doet. Of wanneer dat jij maar altijd maar alles wil vergaren. En je krijgt nooit genoeg hoor, wanneer je altijd maar alles wil. Dat is toch waar? De echte vreugde komt toch wanneer we vrijgevig zijn. Wanneer we vrijwillig iets geven zonder iets terug te verwachten. Zonder dat je later zegt van, hé jongen, maar makker, weet je nog, ik heb je vorig jaar wel dit en dat gegeven, maak dus dat je iets terug. Dan is het weer voor jezelf. Snap je hoe tricky, hoe soms we zelf kunnen zijn, hè, die oude natuur. Ik wil maar zeggen, ze verlangden naar Egypte, naar de vis en de vlees. En ze zaten daar in de woestijn, maar God had een plan voor hen. God had een plan. De woestijn was maar een korte periode. Moesten ze nu niet hebben geklaagd en gezaagd. Had dat maar een kort moment. Ze zaten in het beloofde land. Maar de Heer zegt, voor elke dag dat je bent gaan spioneren en negatief rapport hebt teruggebracht over het beloofde land, zul je een jaar in de woestijn rondtolen. Amen. Zit jij vandaag in een hongersnood? Ben jij spiritueel droog vandaag? Wacht je op een woord van God? Wel, u zit op de juiste plaats. Blijf wachten. Ga niet terug naar het wereldsysteem voor een antwoord. Ga niet terug naar Egypte. Blijf zoeken. Blijf komen naar de kerk. En het is eigenlijk een boodschap voor degenen die er vandaag niet zijn. Jullie zijn er, maar vertel de boodschap verder aan degenen die er niet zijn. Zeg, luister naar de boodschap van Pastor Bart. Waarom was je hier vandaag niet? Je had het moeten horen. Dan had je meer moed gekregen en had je een doorbraak kunnen krijgen. Ga niet terug naar Egypte. Blijf niet in je bed slapen. Amen. Sta op en kom en hoor hoe goed de Heer is. Amen. Waar was ik? Blijf in het land. Zoals God zei tegen Isaac. Blijf hier in het land. Ik wijs dit land aan. Ik zal het zegenen. Hij zal het zegenen. En hij kijkt rond van, ja, maar dat is hier droog, Heer. Ik zal het zegenen. Ik kan iets doen wat natuur niet kan doen, wat jij niet kan doen. En dan lezen we in vers 12. Hij maakt tussen vers 6 en 12 weer een fout zoals zijn vader. Nou, hij begon te liegen over zijn vrouw, Rebecca. Hij noemde dat, hij zei dat dat zijn zus was. Dezelfde fout trouwens dan zijn vader Abraham. Tegen dezelfde persoon, Abimelech. Tegen dezelfde koning. Die koning zal ook denken, hé, er is hier iets serieus fout in die familie, zeg. Die en Abraham heeft me al in het zak gezet door te zeggen dat zijn vrouw Sarah zijn zuster was. En ik had ze dan genomen. En nu is zijn zoon Isaac die zegt dat dat niet zijn vrouw is. Wat is er met die mannen? Wat is er mis met die mannen? Ja, het is soms iets. Hè, dat we de zonde van de voorvader overnemen door gedrag, door te leren, weet ik veel. Ze hadden natuurlijk niet die nieuwe natuur die wij kunnen hebben. En dus ze vielen steeds terug op een oude natuur. Maar wat, in ieder geval, vers 12. Isaac zaaide in het land. Prijs de Heer. 26, 12 tot en met 17. Dus Isaac gehoorzaamt. Hij blijft in het land. Wat doet hij? Hij begint te zaaien. Isaac zaaide in het land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig. Want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. Dit is tijdens een hongersnood. En wat gebeurde er? De Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven, onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. En het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaac zei: u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. En toen vertrok Isaac, sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar, en daar bleef hij wonen tot dusver. Als je blijft in het land waar God je heeft aangewezen, als je blijft vertrouwen op de genade van de Heer, als je blijft werken in en met het koninkrijk van God, dan blijf je bij wijze van spreken het woord zaaien. Dan blijf je zaaien, dan blijf je bewateren zoals we de voorbije weken hebben gezien. Amen. Dan zeg je, ik kan me niet laten doen door deze situatie in het leven. Ik blijf zaaien, want ik weet, ik ben gezegend in Christus. En het land dat ik ga bewerken, wordt gezegend door de Heer. Ik moet gewoon beslissen, ik mag niet stoppen met zaaien. Ik mag niet stoppen met water geven. Ik mag niet stoppen met die grond te bewerken. Halleluja. Ik moet verder blijven gaan. Want de prijzen worden pas uitgedeeld aan het eind van de meet. Maakt niet uit hoe snel dat je uit de startblok bent geschoten in je christelijke wandel. Het maakt uit, halleluja, of je de race uitloopt, halleluja, of je geloof behoudt en dat je vertrouwt op de Heer. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Isaac nam het woord en de belofte van de Heer ter harte. Hij geloofde God. Hij geloofde God. Gaat het zegen? Oké, de grond is hier helemaal dor met barsten, maar ik weet het niet, ik ga het bewerken en we gaan wel zien wat eruit voorkomt. En terwijl de Filistijnen aan het kampen waren met dorre oogsten, met hongersnoden, met slechte oogsten, begon Isaac te zaaien op de dor en hij oogste 100-voudig. Dat is veel. Dat is veel 100-voudig. Hij werd rijker en rijker en meer kudde en meer schapen en weet ik veel wat nog allemaal beesten. En de Filistijnen werden jaloers. Ja, zij zitten daar. En hij, de buurman, kan dat nu? Wij zitten op dezelfde grond, hè, een beetje verder weg. Hoe komt dat dat bij hem lukt? En we moeten hem wegjagen, waarschijnlijk om de grond in te pakken waar dat hij mee op bezig was. En dan konden zij daarvan gebruik maken. Maar broers en zusters, soms krijg je tegenstand. Wel, je krijgt tegenstand wanneer je beslist om je in te zetten voor de Heer. Wanneer je in de wil van God zit, halleluja. En het gaat met je goed. En gaat de tegenstander zeggen, ah, we gaan daar eens een stokje in zijn wiel steken. We gaan eens zien. En mensen beginnen jaloers te worden. Je gaat het niet direct zien. Maar mensen beginnen tegen te komen. En er komt tegenstand. Maar dan is weer de vraag. Gaan we verder of gaan we stoppen? Gaan we naar Egypte? Gaan we ons laten wegjagen? Of gaan we verder blijven doen? Zo met de Heer. Wanneer je in de wil van God zit. Dan komt er een vrede over je heen. En dan kan geen enkele hongersnood je nog raken. En kan geen enkele tegenstand nog je raken. Want je weet, ik zaai. En God doet de rest. En er is een wet, wat we zaaien zullen we oogsten. Ik zaai, ik water, ik plant, maar God geeft de increase, God geeft de verhoging. Amen. In Filippenzen staat vers 4 tot en met 6, hoofdstuk 4, sorry, vers 6 tot en met 9. Ik vind dit nogal een redelijke abstracte uitspraak van Paulus naar de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 6. Hij zegt, wees over niets bezorgd. Amen. Ja. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dat wil natuurlijk niet zeggen van oh, de rekeningen van dat. God, mijn rekeningen. Hè? Nee, dat wil niet zeggen van hè, je moet niks meer. Nee, de dingen, de zorgen van het leven mogen u niet meester maken. Dat wil hij zeggen. Je moet natuurlijk zorg dragen voor uw leven en voor de rest rondom en rekening betalen, je moet gaan werken en weet ik veel wat, maar wees over, laat het u niet meester maken, maar als er iets komt, vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden, dan zal de vrede van God, dit is wat de meesten nodig hebben, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u geleerd en overgedragen, wat ik u verteld en laten zien, doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Hij zegt, denk aan de goede dingen. Denk aan de positieve dingen. Maak u bezorgd om niks. Wat maakt u juist bezorgd is de focus op het negatieve. Is de focus op de omstandigheden. Zoals de zuster heeft gezegd, slaap je niet goed? Zeg maar, ik kan goed slapen. Focus je niet erop. Gaan de dingen niet goed? Heb je geen job in plaats van daar in zak en as te zitten? Ik heb weer mijn job verloren. Zeg, de Heer heeft iets nieuws voor mij. Want ik ben gezegend in de hemelse sfeer. Hij gaat me niet zomaar laten wegkwijnen. Hij gaat me niet zomaar wegrotten ergens in een hoekje. Amen. En als ik die job heb, halleluja, gaat God met me zijn. En ik ga er alles aan doen om een licht te zijn aan andere mensen. Want als God een deur opent, moeten we er doorwandelen. Niet alleen zodat ik een cheque elke dag in mijn broek kan steken. Alleen, een cheque, waarom zeg ik dat? Al cheque is al lang af. Toch zeggen we dat nog, hè? We hebben geen cheques meer. Maar in ieder geval, het is niet om zomaar wat te verdienen, maar ook om een impact te hebben. Amen. Daar waar ik kom. Daarvoor opent God deuren. Zie, soms denken we, nu werk ik, nu leef ik voor God. He, nu ga ik naar de kerk en nu leef ik. Nee, alles wat we doen is een leven voor God. Je mag het niet compartimentaliseren. Halleluja. En dus vrede van God komt wanneer we gaan kijken en zegt, denk aan alles wat edel is, wat rechtvaardig is, wat goed is, wat deugdzaam is, wat lof verdient. Focus niet op het negatieve. Of de vrede van God zal niet bij zijn. Vrede is een vrucht van de Heilige Geest. Amen. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Nu, wat de meeste mensen fout maken, is zij willen vrede. Het is goed dat je vrede wilt. Maar ze willen het gevoel van de vrede. Ken je dat? Zo van, ik wil gewoon vrede. En sommige mensen doen dat door te drinken. Sommige mensen doen dat door te roken. En dan krijgen ze echt... En dan is dat uitgewerkt. Dan is dat weer de zorg. En dan moeten ze weer... Snap je? Maar ze zijn dus op gevoel naar de vrede. Ze denken dat de Holy Ghost zo... Heilige Geest zo'n machine is waar dat je een euro in kunt steken. En dat je een urke vrede kan krijgen. Heilige Geest is een vrucht... vrede is een vrucht... Van een wortel. Van een plant. Van een boom. En dus je moet de boom, je moet de wortel, je moet de Heilige Geest hebben om de vrede te kunnen ervaren van de Heilige Geest. Anders is dat maar iets vluchtigs. Daarmee dat mensen binnenkomen. En ze ervaren de vrede van God voor een dag. En dan is het weer zeg, ik voel me niet goed. En dan is het allemaal teruggekomen omdat God weet. Gaan ze op zoek naar een gevoel van vrede of gaan ze op zoek naar de God van de vrede? Amen. En de God van de vrede, dat is de bron. Ik wil de bron hebben. En een vrucht van de bron, vrucht van de wortel, vrucht van het zaadje, is vrede. Amen. En dus vertel iemand, wanneer dat ze zeggen van, God bestaat niet en dat je vrede aan me, zeg en wijs met de vinger. Zeg, ja, maar ben je op zoek naar een gevoel? Of ben je op zoek naar de vredevorst, die in jou wil komen? Je kan hem ontvangen. Prijs de Heer, maar als je hem wil ontvangen, ga je hem moeten loslaten. Ja, jongen, dat is wat extreem, hè. Ik wil gewoon rust. Veel gehoord. Ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon al die problemen weggaan. Wat moet ik doen? Zeg het me. Bekeer, ik zal het doen. Moet ik me dopen, ik zal het doen. Ik wil rust. Maar, ja, snap je wat ik wil zeggen? God is niet zo iemand waar ik kan manipuleren. En dus Isaac had rust. Hij zat, maar dan komt er tegenstand. Dat is niet erg. Hij ging verder. Laten we verder lezen. Genesis 26, vers 18 tot en met 22. De waterputten. Ik zal even zwart voor u. Genesis 26, vers 18 tot en met 22. Dus Isaac zegt, oké, ik wil geen ruzie. Ik ga verder. Ik vind wel een ander plaatsje op dit grote land. God heeft gezegd, hij zal het zegenen. Het is niet erg als ik een beetje verder ga. En hij ging in het dal van Gerar. En de waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven, die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. Hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader ze had gegeven. En ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar, dat zijn die mannen, hè, die van Abimelech, maakte ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons. Dat is weer ruzie, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Isaac. Maar Isaac gaf verder. Toen groeven ze een andere put. En ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rechabot, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Amen. Isaac werd gezegend door God, desondanks zijn hongersnood, maar de vijand kwam in actie. Het is een constant oorlogsvoering. Maar we weten wie de overwinning heeft behaald. Halleluja. De Bijbel zegt dat de Filistijnen jaloers werden op Isaac en ze zijn waterputten onbruikbaar maakten door ze vol te gooien met aarde. Maar het goede nieuws is, Isaac bleef niet bij de pakken te zitten. Hij graafde gewoon een andere put. En zegt, oké, ze gooien deze waterbron. Is oké, ik ga verder, ik graaf mezelf een nieuwe put. Zie, je kan het misschien nog niet begrijpen, maar als je leeft in een woestijnachtig gebied, ik heb dat nooit geleefd, maar ik kan me inbeelden dat water enorm belangrijk is. Hè? En water krijg je niet als er geen water uit de hemel komt. Dan moet je diep en diep gaan opzoeken ergens in de grond. Ja? Het is niet makkelijk, het is een heel moeilijk proces. Ik kan me inbeelden, begint er maar eens aan, mijn schub. Nou, ze hadden misschien zelfs geen schub. Mijn kraan hebben we dat direct in orde gebracht op een dag. Maar zij moesten dat doen met schuppen, met stokken. Ze moesten het stutten aan de zijkant. En dat was niet 2 meter diep. Hè. Dat was serieus diep. Het was waarschijnlijk weken dat ze daaraan zaten. Weken en zo'n grote put. En dan moesten ze dat nog gaan beveiligen. Want Jan en Alleman kon daar water uit de put trekken die jij had gemaakt. En dus dan hadden ze daar grote stenen voor en zo verder. Dus er was een proces dat lang duurde. En dan kwamen ze daar weer en gooiden ze die putten vol. Je zou er nood van worden, je zou er kwaad van worden. Een waterput trouwens staat symboliek voor onze connectie met de Heer. Levend water, de bron waaruit alles komt. Jezus zei in Johannes 4:14, wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Amen. Nu, wat gebeurt er in ons christelijk spiritueel leven? De duivel komt zich moeien. Hij gaat er alles aan doen om die bron dicht te stoppen. Om uw connectie met de Heer dicht te stoppen. Amen. Hij gaat er alles aan doen om uw relatie met de Heer te verzuren. Andere dingen erin te brengen, zodat je geen tijd en aandacht meer hebt voor de Heer. Hij zorgt ervoor dat je bitter wordt, dat je focust, dat je kwaad wordt. En wanneer je bitter en onvergiffenis hebt, komt er een blokkage tussen u en de Heer. Wel, eigenlijk, hij zorgt er niet voor. Het is onze reactie op dingen in ons leven dat er zo voor zorgt. Hij liegt gewoon van, laat u niet doen. Laat u zomaar niet doen wat in even zegt. Dus hij voedt door leugens onze oude natuur om te reageren zoals vroeger. En dan komt er natuurlijk een breuk in onze relatie met de Heer. Onze waterput, bij wijze van spreken, wordt dichtgestopt. Amen. Maar wat de reden ook mogen zijn dat je waterput is dichtgestopt, geef niet op. Graaf een nieuwe put. Probeer opnieuw. Ik wil niet zeggen, graaf een nieuwe put en vind een andere manier tot God. Want Jezus is de enigste manier. En Hij is de bron. Ik wil maar zeggen, als er uw bron is dichtgestopt, graaf een nieuwe tunnel naar de bron. Begin opnieuw. Is er bitterheid, maak er zorgen voor dat de bitterheid door de Heer Jezus, halleluja, wordt uitgedreven door de vergiffenis enzovoort. Er zijn verschillende manieren waarom dat onze put wordt dichtgegooid. Het kan zijn dat je onachtzaam bent geweest in het onderhoud van je put. Je hebt te veel gecompromitteerd met de vijand, met de wereld, waardoor hij je put en je bron kon dichtgooien. Het kan zijn dat je geen spiritueel disciplineerd leven hebt geleden en de vijand zag dit om je put dicht te gooien. Amen. En als er dan een hongersnood aankwam, begon jij ook droog te staan, want je toegang tot de bron, de toegang tot het woord is niet meer wat het eerst was geweest. En dan begin je in paniek te geraken, want je hebt dorst. En dan beslissen velen om terug te gaan naar Egypte. Maar ik zeg je nogmaals, blijf waar je bent. Graaf een nieuwe put. Halleluja. Heb je het moeilijk? Graaf een nieuwe put. Halleluja. Probeer opnieuw in de naam van Jezus. Heb je opnieuw geprobeerd en je bent terug in relatie met de Heer en daar komt de duivel weer in actie? Dat is niet erg. Graaf een nieuwe put. Halleluja. Isaac had 3 putten dichtgegooid. Dat is enorm veel werk. Maar hij bleef niet bij de pak te zitten. Hij zei, ik graaf een nieuwe put, want dit land, halleluja, is gezegend. En waar ik ook mijn put graaf, blijkbaar komt er altijd water uit. Halleluja, in de naam van Jezus. Dus ik zeg je vandaag, pak uw schub. Halleluja. Ik weet niet wat je meemaakt. Ik weet niet welke bron dat dichtgegooid is. Hoe dat het dichtgegooid is. Maar ik ben gekomen om te zeggen, aan iemand aan te moedigen in zijn geloof, om opnieuw te beginnen te graven, om opnieuw tot je knieën te gaan. En te zeggen van, Heer Jezus, hier ben ik weer. Halleluja, hier ben ik weer. Ik geef niet op, want ik weet hetgeen dat u aan mij heeft gegeven, u bent bij machten om het te bewaren tot het einde. U bent bij machten. Halleluja. Het is op zo'n moment, wanneer het droog is, dat onze dieper kunnen gaan. Het is op zo'n moment dat we moeten beginnen te graven. Kijk, als je kijkt naar Lucas hoofdstuk 6. Dan mag je klaar houden, broer. Lucas hoofdstuk 6, vers 46. Zie, we maken seizoenen mee van droogte. Waarom? Omdat God ons een nieuwe openbaring wil geven van zichzelf. Ik weet wat ik zeg. Vorig jaar, het jaar daarvoor, ben ik ook door een seizoen van droogte gegaan. Moeilijke momenten. Spiritueel moeilijke momenten. De gedachten. Depressieve gedachten. Maar de Heer is op dat moment beginnen te openbaren. En een nieuwe tunnel beginnen te graven. Ook al had ik de kracht eigenlijk niet voor zelf te graven. Maar Hij is beginnen te graven. Dank de Heer. Nou, een nieuwe openbaring van wie Hij is. Zijn genade. Een nieuwe openbaring van zijn liefde. Een nieuwe openbaring van het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Dingen die ik van tevoren nog nooit had gezien. Ik kwam bij wijze van spreken in een soort van routine terecht. Ken je dan? Routine naar de kerk gaan, altijd hetzelfde horen. En maar blijven doorzetten. En maar blijven en opnieuw proberen. Maar er ontbrak iets. Ik deed te veel in mezelf. Ik deed te veel met mijn eigen kracht. Ik liet me te weinig leiden door de Heilige. Ik las het woord wel daar niet van. Maar je komt terecht in een routine. Snap je wat ik wil zeggen? En om het duur brengt die routine u geen vrede meer. Om het duur brengt hetgeen dat je altijd al hebt gedaan op een zekere manier, dat jij denkt dat goed was, omdat je het altijd zo hebt geleerd, denk je van, het brengt niet meer. Maar dan komt God en zegt van, er is meer van mij om te ontdekken dan wat jij tot hiertoe wist. Al goed. Stel je voor dat je alles weet na een maand. Kan niet. Dat kan niet. God is zo onmetelijk groot dat Hij me blijft verstellen. Hij blijft me verstellen van zijn goedheid en zijn wijsheid en wie Hij is. Halleluja. En hoe Hij werkt, Hij blijft me verstellen. En dus er begon een nieuw seizoen. Denk je dat dat het einde is? Nee, dat is niet het einde. God begint me nu weer andere dingen te laten zien die ik voorheen niet had gezien. En zo zijn we constant aan het veranderen. Meer en meer naar zijn beeld en laat Hij meer en meer. En daar zijn seizoenen van droogte voor nodig. Omdat we dan kunnen uitroepen en zeggen van, Jezus, mijn put is dicht. Hetgeen dat ik vroeger altijd heb gedaan, dat werkt niet meer. Dat is omdat je er een traditie van hebt gemaakt. Je bent het gewoon geraakt. Je zegt de woorden steeds, maar je meent de woorden niet meer. Misschien in plaats van de hele tijd te dansen, gelijk een zot wat je al een jaar hebt gedaan, ga een keer stil op je knieën en zoek en stil worden. Dat kan ook een traditie worden, hè? Dansen en roepen en klappen, gelijk een zot en snap je wat ik bedoel? En bidden met mensen. En ik weet niet waar. Dat kan allemaal een traditie worden. God heeft mijn stemvolume niet nodig om gehoord te worden. Stel, het zegt zelfs niet, leg de handen op en schreeuw en bid voor hun. Het zegt gewoon, leg hun de handen op en ze zullen genezen. Marcus 16. Ik moet zelfs eigenlijk niet bidden. Ik toon gewoon mijn geloof. Ik ga u de handen op. Ik geloof dat genezing binnen gaat komen in de naam van Jezus. God heeft mijn woorden niet nodig. Hij ziet mijn geloof. En de geloof werkt daardoor. Hey, ik hoef niet te roepen. Amen. Ik kan stil zijn. Ben je een timide persoon? Ben je de hele tijd gewoon om timide te worden? Ja, dan wordt het misschien eens tijd om eens een keer uit te barsten. Ben je een keer af te schudden. De last van jezelf. Jezus, alsjeblieft. Dan mag je een keer zeggen. Namen Jezus, duivel. Maak dat je weg bent. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? De putten die je altijd hebt gegraven, komen op een zeker moment dicht geslipt. Gaan we dan ween omdat de put dicht is? Nee. We gaan onze schip pakken en zeggen, Jezus, waar moet ik beginnen? Want ik sta hier stil. Wat ik altijd heb gedaan, dat werkt niet meer. De putten van mijn voorvaders waren dichtgegooid. Dat was bij Isaac. Maar je kunt niet altijd gaan teren op het succes van mijn voorvader. Mijn voorvader heeft een put gegraven. En mijn voorvader niet, maar stel dat uw voorvader u tot de Heer heeft gebracht. En hij heeft een weg gemaakt. Kom, al vroeg of laat. Moet je je eigen relatie tot de Heer gaan bewerken. Je moet je eigen put gaan graven. Ik kan niet teren op het succes van mijn pastor. Ik kan niet teren op het succes van iemand anders. Ik kan niet steeds te raden gaan bij iemand anders en zeggen, kun jij eens voor mij bidden? Kun jij eens voor mij bidden? Hey, ik zie dat jij je put, dat je niet droog staat. Mag ik put drinken? Hallo, graaf je eigen bron. Graaf je eigen relatie met de Heer. Halleluja. Hij wil dat je een persoonlijke relatie hebt met hem. Alles wat je vraagt voor een ander om voor jou te doen, kan je zelf vragen aan de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Laat me een parallel trekken met wat Jezus zei in Lucas 6, 46 tot 49. Jezus zei, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woord en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een wat? Die putgroef. En het fundament op rotsgrond legde. Dat is Jezus de rots. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk was gebouwd. Amen. Volgende vers. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Dat is een heel mooie parabel wat Jezus zegt, en ik ga een beetje gelijk met wat ik probeer te vertellen. Het verschil tussen deze twee bouwers is het volgende. Beide bouwers horen het goede nieuws. Beide willen een huis bouwen. Dat betekent ze willen leven voor Christus, ze willen hem volgen. De ene doet het op de juiste manier, de andere doet het op zijn manier. De ene doet het op de goddelijke manier, een leven leiden voor de Heer. Een ander doet het op zijn eigen manier. Huis bouwen, kom, zullen we dat hier wel hier een stuk lapje grond, hier zullen we wel eens iets neerpoten. Maar de ander dacht, nee, dat kan zo niet. Je moet op een diep fundament, diep graven. Er kost u moeite, uw relatie met de Heer. Ga niet vanzelf. Ga niet zomaar zeggen, we gaan er eens aan beginnen. Je moet denken, ik moet me bekeren, ik moet afstand doen van hetgeen dat ik vroeger weet. Ik mag me daar niet meer in kijken. Ik ga kijken naar wat Jezus nu voor mij in petto doet. Ik ga me daar bewust mee bezighouden. Ik ga aan denken wat lieflijk is, wat hij voor mij gedaan heeft. En al die andere dingen ga ik uitfaseren uit mijn leven. Dan ben je aan het graven. En dan ligt je fundament op wat Jezus heeft gedaan op de rots. Hij is mijn bron, hij is mijn inspiratie. Zijn woorden zijn geest en leven. Maar als we zomaar ergens beginnen, we zullen wel zien waar we te komen. Bij de eerste storm, bij de eerste vloedgolf die komt. Het huis dat jij hebt gebouwd. En dat zien we bij mensen. Zien we bij mensen die komen voor de zegeningen en de gevoelens. Maar bij de eerste storm die komt, beseffen ze, mijn huis ligt plat. Ik heb geen huis. Omdat het niet gebouwd is op een vast fundament. Halleluja. Dank u, Jezus. Met andere woorden, één heeft een relatie met God dat stormen en vloedstormen kan overleven. Want hij heeft diep gegraven. Hij heeft niet opgegeven. Hij heeft geluisterd naar het woord van God, zegt Jezus. En ernaar gehandeld. Zo is het ook met degenen die opnieuw een put graven. Totdat de Heer ze vrede geeft van alle kanten. Amen. Dank u, Jezus. En ik eindig met dit. Isaac was niet bang om opnieuw putten te graven. Hij was niet bang om opnieuw te proberen. Ja, ik zeg, hij was niet bang. Oh, zijn sommige mensen dan bang? Ja, mensen kunnen bang zijn om opnieuw te proberen uit schrik dat ze teleurgesteld gaan worden. Maar mijn God stelt nooit teleur. Mijn God is steeds op tijd. Mensen hebben schrik om opnieuw beginnen te graven omdat ze bang hebben van God gaat er weer niet doorkomen. Wanneer gaat dat ooit eens gebeuren? Ik kan hem al beter niet verbidden. Ik kan hem al beter niet meer aan beginnen. Man. Nee, geen angst hebben. Hij stelt u, angst is van de vijand. De Heer wil iets nieuws doen in je leven. Heb je angsten? De Heer wil je ervan bevrijden. Hij wil tonen dat hij inderdaad te vertrouwen valt. Graaf een nieuwe put. Veel van onze slechte gedragingen zijn gefundeerd in een angst voor verwerping. Veel van onze slechte attitude of karaktertrekken zijn het resultaat van zekere angsten in ons leven. Angst voor verwerping, voor niet erbij te kunnen horen. Angst voor publieke opinie, angst voor de opinie van anderen. Maar ons zelfvertrouwen, broeders en zusters, mag niet geworteld zijn in wat anderen zeggen. Of wat ik zelfs denk over mezelf. Of wat ik doe in het leven. Nee, mijn zelfvertrouwen komt omwille van wat Jezus zegt wie ik ben. Wat Hij heeft gedaan voor mij. Prijs de Heer. Amen. In de wereld wordt ons imago, ons zelfvertrouwen gelinkt aan wat we hebben gepresteerd. Onze succes. Maar ook ons falen. En als we falen, dan daalt ons imago. Als ik succes heb, heb ik zelfvertrouwen. Dat is waar. Je kunt op de ene moment een top van de berg zijn. Dan komt er iets heel klein slecht uit. En iedereen is direct van, hoppa. Die heeft er ook gelegen. Gedaan. Amen. Als ik succes heb, heb ik zelfvertrouwen, denken de mensen. Als ik zelfvertrouwen heb, kom ik goed over naar andere mensen, gaan ze me nu niet meer zien als zwak. En dat is uiteindelijk de vrees van veel mensen, om te worden aanzien als een zwakke. Maar de Heer zegt, zij die zwak zijn, halleluja, zijn sterk. Halleluja. Probeer je geen vals imago voor te doen, want de Heer kijkt er los door. Amen. Halleluja. Probeer kritiek te kunnen ontvangen. Weinigen kunnen tegen kritiek. Ze kunnen niet tegen kritiek omdat de angst erin zit dat ze dan worden aanzien of ze moeten gaan kijken. Ik heb nog een zwakke plek. Nee, ik wil het niet horen. Dat ben ik niet. Die heeft het gedaan. Snap je? Dan kunnen veel mensen niet tegen kritiek omdat ze niet willen aanzien worden als zwak. Want ooit in hun leven heeft iemand hun blootgesteld aan hun eigen zwakheden en dat is niet leuk. Dat is niet leuk. En vanaf dat moment proberen ze hun zelfvertrouwen te krijgen uit hun eigen prestaties. Maar ik wil vandaag zeggen tegen iemand, halleluja, stel uzelf zwak op ten opzichte van de Heer. Wees niet bang voor uw fouten, wees niet bang voor uw zwakheden in uw leven, in uw karakter. Maar laat God uw karakter transformeren. Laat God het transformeren en de vruchten van de geest eruit laten komen. Dank u Jezus, halleluja. God wil dat je zelfvertrouwen in Hem legt. In de relatie die je hebt. In de bron die je hebt. Halleluja. De bron en de relatie en de put die je hebt gegraven. Jij moet zwak worden bevonden eer dat je sterk kan zijn. Je ego en je imago, God wil het vernietigen. Zodat er alleen nog maar het imago, het beeld van Jezus overblijft. Want dat is imago. Imago betekent beeld. Amen. Mijn imago, mijn beeld van mijn oude natuur. Wie moet dat zien? Dat moet niemand zien. Het is het imago van Jezus, het beeld van Jezus, dat mensen moeten zien. Maar daardoor moet ik minder worden en Hij meer. Minder, meer. En als er een put wordt dichtgegooid, dan raaf ik opnieuw. Halleluja, laten we recht staan.